Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Hooggeëerd publiek, dit is de cultuurgids voor Noord-Nederland. In deze podcast leiden redacteuren van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant je door het kunst- en cultuuraanbod van Drenthe, Friesland en Groningen. Dames en heren, welkom bij Hooggeëerd publiek.
Ja, hier zijn wij. Joep van Ruiten spreekt tot u vanuit de studio in Groningen. En tegenover mij zit Kirsten van Santen, cultuurpodcast, Hooggeëerd publiek, Leeuwarden Courant, Dagblad van het Noorden. Met aan de knoppen zoals altijd Arjen Reinders. Dus als het goed gaat, is dat aan hem te danken. Kirsten, jij hebt een boek meegenomen, zie ik.
Ja.
Wat hebben we?
We hebben iets. Waar zal ik eens beginnen? Het is een boek. Het is een debuut van een Spaanstalige schrijfster. Speelt op Tenerife. De auteur heet Andrea Abreu. Het is een boek wat bijna geheel uit een spoken word tekst lijkt te bestaan. Het gaat over twee dames, twee jonge meiden. Allebei met fors overgewicht. En die wonen op de top van Tenerife. In de wolken waar het altijd grijs is, waar het miezert. Beneden aan het strand liggen de toeristen. Maar daar komen ze niet, want niemand heeft tijd en aandacht. Ouders zijn hard aan het werk om ze mee naar het strand te nemen. Dus die meiden moeten het daarboven in een... Nou, het is nog net geen sloppenwijk.
Het is de autochtone bevolking van het...
Van Tenerife. Ja. En wat ze doet is hoge en lage cultuur mengen in dit boek. Dat doet ze door schitterende natuurbeschrijvingen. Maar ook het kotsen, het schrokken, het plagen, de modder, de hondenstront bezingen, beschrijven waar die meisjes in leven. Meisjes die een beetje aan hun lot worden overgelaten. Ja, de kaft is, ik zie jou kijken, Ezelsbuik heet de roman. Heel erg mooi vertaald door Arike Kroes. En daar zie je inderdaad een forse griet staan. Met
op een butafles.
Ja, het is allemaal smoezelig, maar die meisjes, tussen die meisjes... Fonkelt en knettert de passie. Soms zijn meisjes helemaal door elkaar gebiologeerd. Tsum, de website Tsum, daar was een recensent die omschreef het als bewegelijk, lichamelijk en wars van enig verschil tussen hoge en lage cultuur. Het is een droomdebuut, want er werden in Spanje 70.000 exemplaren van verkocht. Het is flonkerend en weerbarstig proza.
Hoe kom jij in dit boek? Waarom koop jij Andrea Abreu's debuut Ezelsbuik?
Ja, ik las erover in Der Spiegel nota bene. De Duitsers zijn hier... Duitsers zijn natuurlijk sowieso gek op Tenerife. Ja, die bevolken dat eiland, maar die waren ook... verbluft hierover.
Wacht, ik krijg meteen het beeld van Duitsers op vakantie Tenerife, lopen de plaatselijke boekhandel binnen, zien dit liggen en
denken leuk.
Leuk, en zo krijgt dat zo zijn plek hier in Noord-Nederland.
Ja, je kijkt nooit meer hetzelfde naar je fijne vakantieeiland. Het is echt, ga het lezen, geniet van het taalgebruik en proef het.
Ja, de vergelijking is altijd een beetje oneerlijk, maar is dit beter dan wat er aan Nederlandse debuten verschijnt?
Ja, ik denk dat het in de lijn ligt van sommige Nederlandse debuten. Die van Lise Spit, Marieke Lucas Reineveld, jonge mensen. De modder, het duister.
Zintuigelijk.
Het ligt meer in die lijn. Alleen dat Spaanse maakt dat het heel fel en vies, erotisch, bewegelijk is. Er zit wat meer leven nog in, vind ik zelf, dan de Spits en de Reineveld.
Oh, kijk, dat legt de lat wel heel erg hoog meteen.
Ja, ik ben benieuwd, ga het eens lezen.
Ja, wanneer is het verscheen? Ligt het al in de bibliotheek?
Nou, dat weet ik eigenlijk niet, want ik durf bijna niet meer naar de bibliotheek te gaan, Joep. Ik heb namelijk wat last van bibliotheekvrees. En dat heb ik al mijn hele leven. En dat ligt eraan dat je een boete krijgt als je je boeken te laat inlevert.
Ja, als je dat te laat doet. Nou, terecht.
Zo ben ik. In Den Dolder, waar ik ben opgegroeid, een dorpje in de buurt van Utrecht, zat een hele strenge mevrouw. En dan ging ik met kloppend hart, legde ik die boeken op die lezer. En dan kreeg je het eindoordeel kwartje, 2,50. Dan kreeg je op je lazer thuis. Gelukkig is die tijd voor een groot deel van de mensen voorbij. Want ik las in de krant gisteren dat in Friesland er eigenlijk geen één bibliotheek meer boetes hanteert. In Nederland is 60% van de bibliotheken in enige mate boetevrij. In Friesland zijn dat 4 op de 5 bibliotheken. Mijn grote pech is dat mijn eigen thuisbibliotheek in Leeuwarden, de Biep, nog wel boetes hanteert.
Ja, wat is het probleem? Ik bedoel, waarom doe die boetes? Dat is toch een prima systeem. Als je te laat je spullen wegbrengt. Ja, ik heb er nooit een probleem mee gehad, eerlijk gezegd. Ik heb ook wel eens boete. Nou, dat betaal ik dan.
Je hebt veel geld, hè?
Tuurlijk, ik bulk van het geld, omdat ik lid ben van de bibliotheek. Dan hoef je die boeken niet te kopen. Zo doe je dat. Nee, ik vind het niet echt een probleem. Nee, ik vind het wel jammer, eerlijk gezegd. Want ik hield ook wel van die berichtjes dat mensen dan hun boeken niet durfden terug te brengen. Dan 30 jaar later kregen we in de krant een berichtje.
Dat
er een boek van Jan den Hartog met een boete van 2000 euro ergens was opgedoken.
Maar goed, ik las dat ouders verbieden soms kinderen om lid te worden uit angst voor boetes. Ja. Dus er is toch weer een groot maatschappelijk probleem. De bibliotheek in Leeuwarden, het zijn ook wel goede inkomsten voor een biep. Want het levert ze 80.000 euro per jaar op.
Ja, in Drenthe is het 140.000, las ik ergens. In Groningen zijn ze al langer boetevrij. In Drenthe nog niet. Want ja, Drenthe, dan gaan de dingen gelukkig allemaal wat trager. Oké, dus jij bent wel blij dat. Of jij vindt eigenlijk dat Leeuwarden nu ook boetevrij moet.
Dan ga ik met een iets geruster hart naar de bibliotheek.
Oké, goed. Over Spanje gesproken. Wij hebben net Eurosonic Noorderslag achter de rug. Spanje was themaland van Eurosonic. Noorderslag is natuurlijk Nederlands. En Eurosonic Noorderslag gaat gepaard met een conferentie. En een van die conferentieonderdelen was de presentatie van een rapport naar de betaling van muzikanten. Nou hebben we het hier wel eens vaker gehad over de onderbetaling van kunstenaars. Maar de muzikanten die spannen wel de kroon. Ja. Ik heb het even omgerekend. Die krijgen €6,60 per uur.
Zo.
Dat geldt natuurlijk niet voor alle artiesten, maar voor de beginnende
de
bandjes. Ja, die zijn dan 15 uur onderweg om ergens op te treden. En dan krijgen ze €100 de man en daar moeten ze dan mee doen. Dat is, er is een rapport, heeft dat allemaal geïnventariseerd. Daar moet wat aan gedaan worden en meteen wordt er naar de overheid gekeken. Die moet dat dan oplossen.
Subsidies?
Ja, als je de podia wat beter betaalt, hè, de neushoorn wat beter betaalt, of het podium in Hoogeveen of Vera in Groningen, dan blijft er wat geld over voor de artiesten. Ik weet niet of dat inderdaad zo werkt. Ik denk eerlijk gezegd, want die fair practice, daar hebben we het immers over. Hè. Dat gaat de komende jaren natuurlijk flink spelen. En dat zal dus tot een soort verschraling kunnen leiden van het culturele aanbod. Want culturele instellingen krijgen natuurlijk nooit heel veel meer geld om iedereen goed te betalen. Dus straks hebben we een minder kunst en cultuur. Omdat de kunstenaars te goed worden betaald.
Ja, zou je... Ja. Maar de drive om muziek te maken is zo groot natuurlijk, dat het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan.
Ja, dus je
daar
hebt
wordt
mensen,
op gerekend.
Die, mensen die de markt verpesten wat dat betreft. Ja, ik weet het niet. Ik bedoel, je zou toch eigenlijk wel als een gesubsidieerde instelling, moet je dus zeggen van ja, je houdt je aan de codes en de normen. Afgelopen jaar is de minimumloon na lang praten uiteindelijk omhoog gegaan. En dan zouden we in de kunst zouden we dan ver onder gaan zitten. Ik denk niet dat kan. Ja, dat is niet helemaal fijn volgens
mij. Maak jij er boos over?
Over onderbetaling.
Ja, eigenlijk wel. Ja, je kijkt ook een beetje neidig.
Dat is mijn gewone podcastgezicht. Nee, ik vind het wat dat betreft is het wel raar. Want je wekt ook de indruk dat alles maar gratis moet zijn. Ja. En dat is natuurlijk niet zo. Als je ziet wat een kunstenaar in zijn werk stopt. En zo'n schrijver, die schudt dat niet uit de mouw.
Nee.
Als zij dat, Andrea Abreu heeft dan nu toevallig veel verkocht.
Nee,
maar dat geldt voor de meeste schrijvers, geldt dat natuurlijk niet. En ik ben wel voor loon naar werken. Daar ben ik wel voor, ja.
Zouden kunstenaars goed zijn in onderhandelen over geld?
Nee,
ik denk niet, hè?
Nee, die zijn blij dat ze iets mogen maken. En dat vinden ze het belangrijkste. Dan hebben ze een product en dan al die zakelijke dingen en promotie. Maar ja, naar die zakelijke dingen, daar gaat het geld. En de promotie, die krijgt geld. De technicus krijgt geld. Iedereen krijgt zijn geld, behalve de maker.
Ja,
dat is natuurlijk niet helemaal goed. Ja, maar dat was tijdens Eurosonic Noorderslag was dat een item. Daarna werd er wel weer feest gevierd en deed men alsof er niks aan de hand was. En iedereen was blij, want zo gaat het ook alweer. Het geheugen in de kunst is ook wel heel beperkt.
Heb je ook staan swingen?
Nee, ik heb het allemaal op een veilig afstandje gevolgd. Nee, ik geloof niet dat iets voor mij is. Dat lawaai in je kop en dat gedrang tussen de mensen. Nee.
Jij zat lekker over de social media te scrollen.
Onder meer televisie te kijken met een boek erbij. Dus nee, laat mij maar een beetje op veilige afstand gaan. Ja. We gaan bellen met onze gast Misha Blok over haar zoektocht naar een moeder. En over haar boek, Mama Lee. Ja. Jij hebt dat boek tot je genomen en jij mag met haar praten.
Ja, praat gerust mee. Misha Blok is journalist, presentator op de radio, maakt podcast. Wij kunnen nog wat van haar leren. Miss Podcast wordt ze zelfs genoemd. Zij is geadopteerd op haar derde, geloof ik. Dat kunnen we zo wel even aan haar, bij haar checken. En zij is op een gegeven moment gaan zoeken naar haar biologische ouders of haar echte ouders. Ik weet niet precies hoe je dat tegenwoordig noemt. En ze heeft daarover een boek geschreven, Mama Lee. Dat heb ik gelezen als voorbereiding op een artikel dat ik aankomende zaterdag in de krant heb met Friese geadopteerden. Geadopteerden uit het noorden.
Ook Koreanen?
Allemaal Koreanen. Want het merendeel van de geadopteerde kinderen, er waren heel veel kinderen uit Colombia, zijn er sinds de jaren 60 naar Nederland gekomen. En ik geloof dat Zuid-Korea op de tweede plaats staat. Die hele adoptiegolf is natuurlijk ontstaan doordat de schrijver Jan den Hartog bij Mies Bouwman in de televisieuitzending in 1967 was dat, geloof ik, zat. En zijn twee schattige geadopteerde Koreaanse dochters liet zien. En een tranentrekkend verhaal had over de armoede, de weeskinderen. Zuid-Korea was een land in ellende. En naar aanleiding van die televisieuitzending is eigenlijk een adoptiehype ontstaan in Nederland. Duizenden Nederlanders wilden ook zo'n Koreaantje, zo'n leuk kindje. En dat is ook gebeurd. Er zijn er meer dan 400.000.
Jeetje.
Nee. 400.000. 4.000, sorry. Okay, 4.000. Ja. Bijna 5.000 adoptiekinderen uit Zuid-Korea naar Nederland gekomen. Nou, daar is Misha er één van. En dat bleek allemaal niet zo roze kleuren maneschijn te zijn als de wensouders die zo'n kindje adopteerden aanvankelijk dachten.
Ja.
Dus daar kan zij vast wel meer over vertellen. Laten we haar bellen. Ze zit, als het goed is, in de auto.
In een Koreaanse auto.
Met Misha.
Hallo Misha. Met Kirsten van Santen. Hallo. Je zit in de uitzending. Hooggeëerd publiek. Okay. De cultuurpodcast voor het Noorden. Tegenover mij zit Joep van Ruiten.
Goeiedag.
Van het Dagblad van het Noorden. Die praat ook altijd mee, is mijn ervaring. Allereerst Misha, gefeliciteerd met je ontroerende boek, Mama Lee.
Oh, dankjewel.
Ja,
dankjewel.
Volgens mij leef je in een hele bijzondere tijd. Want je hebt aan publiciteit niet te klagen. Je bent ineens overal met je boek, hè?
Ja, het is wel echt een bizarre reis eigenlijk waar ik nu op ben.
Nou.
Het is ook zo raar, want het was, ik was in maart natuurlijk al geweest, vorig jaar.
Ja. En, in Korea, ja, bedoel je?
In Korea, ja. En daarna is het eventjes een beetje stil geweest. Ook omdat ik natuurlijk aan het schrijven was. En ik merk nu wel dat nu ik het mijn verhaal op zoveel plekken vertel, ja, dat het voor mij ook wel weer heel fijn is. En dat ik daardoor ook me nog meer realiseer hoe blij ik ben en hoe bijzonder het is dat het gelukt is.
Zo, echt wel. Even over jouw verhaal. Ik probeerde net al even heel kort te introduceren. Jij bent volgens mij op je derde geadopteerd in Nederland gekomen. Klopt dat?
Ja, maar dat blijkt dus op mijn tweede te zijn.
Vertel. Wat?
Ja.
waar ben je achtergekomen?
Het is een jaar jonger geworden. Dat is eventjes, moeten we op ons laten inwerken. Dat is iets wat iedereen wenst om een jaar jonger te worden. Maar ja. Dit lijkt mij een bijzonder geval. Ja.
Ja, dat is een bijzonder geval. Ja, nee, ik kwam er dus achter dat mijn adoptiepapieren niet klopten. in mijn adoptiepapieren stond dat ik te vondeling was gelegd toen ik 2 jaar oud was. En uiteindelijk ben ik daar dus een mail naartoe gaan sturen naar die Koreaanse adoptieorganisatie. En ontdekte ik dat ik helemaal niet de vondeling was gelegd. En dat ik gewoon was weggebracht door mijn Koreaanse vader. En toen ik dus afgelopen maart ging zoeken naar mijn Koreaanse moeder, toen ontdekte ik dat mijn leeftijd ook niet klopt. En mijn naam ook niet. En mijn geboorteplaats ook niet. Dus ik heb nu een paspoort wat echt volledig nutteloos is.
Waarom ben je gaan zoeken? Wat was voor jou de aanleiding om zo'n mail te gaan sturen?
Ja, de aanleiding was... Het is heel stom, want in mijn dossier stond gewoon altijd de vondeling gelegd. En dat is dan gewoon een verhaal wat je aanneemt.
Ja.
Dat is het verhaal al zolang ik me kan herinneren. Ja. De vondeling gelegd toen ik 2 jaar was. Maar ja, toen kreeg ik zelf kinderen. En mijn zoontje werd op een gegeven moment 2 jaar... En ik liep met hem op straat en toen zei ik op een gegeven moment tegen hem van joh, wacht heel eventjes, want ik loop heel eventjes die kant op. En toen kwam hij achter me aangelopen. En pas toen besefte ik van, hè, je kunt een kind van 2 gewoon niet de vondeling leggen. Hoezo heb ik altijd in dat verhaal geloofd? Want een kind van 2 loopt gewoon achter je aan of die begint te roepen of te huilen of te schreeuwen. En dat was voor mij aanleiding om te denken, ja, dit verhaal klopt niet. En nu wil ik dan ook weten hoe het echt zit. Dus toen heb ik een mail gestuurd naar de Koreaanse adoptieorganisatie. En een jaar later kreeg ik een mail terug van... Ja, je hebt gelijk, je bent niet de vondeling gelegd en dit is je vader. En ze hadden een foto van mijn vader bijgevoegd in die mail.
Ja,
en dat was natuurlijk een enorme schok. Als je gewoon altijd denkt dat je te vondeling bent gelegd en je kijkt opeens in het gezicht van je vader. Dat je denkt van ja, maar hoe dan? Hoe kan dit? En toen ben ik naar Korea gegaan en heb ik mijn vader ontmoet. En dat was op zich heel fijn om hem te leren kennen. Maar ik voelde niet echt een ontzettende warme band met hem. Daar heb ik heel veel moeite voor gedaan om dat wel op te bouwen. Maar dat is niet gelukt. En die wens om mijn moeder te zoeken, die werd toen wel steeds sterker. En ik heb hem altijd gevraagd, wat voor informatie heb je? En hij heeft mij altijd gezegd, ik weet alleen haar naam. En haar naam is dus Lee Jong-soon. Dus daarom noem ik haar Mama Lee.
Wat heel veel mensen die kennen natuurlijk het programma Spoorloos. Die zien dan een hereniging, groot geluk, blijdschap. Hoe was dat voor jou? Kreeg je antwoorden? Kwam er een cirkel rond?
Ja, het is wel... kijk, zo'n zoektocht is wel heel anders dan je bij Spoorloos ziet. Want bij Spoorloos zie je natuurlijk een hele korte versie van... Dirk Bolt gaat eventjes rondvragen, gaat misschien naar een politiebureau en bam, daar is die persoon gevonden. Maar in het echt is het echt een slopende procedure waarbij je eigenlijk continu denkt van... ja, waarom zou ik verder gaan? Want ik stuit tegen een muur op. Maar... dat is uiteindelijk dus wel gelukt.
Je hebt je moeder ook gevonden.
We zijn doorgekrocht. Ja. Ja, dus ik heb haar gevonden. En dat moment dat je haar dan ziet, dat vond ik wel echt zoals in Spoorloos. Ja, dat je elkaar toch echt huilend in de armen vliegt. En dat je voelt aan alles dat het klopt. En dat je voelt ook aan alles, dit is mijn moeder.
Waar hadden jullie afgesproken? Waar trof je haar? Hoe ging dat?
We hadden eigenlijk was ik helemaal aan het eind van de zoektocht en ik had het opgegeven. En ik zei tegen de goede vriend waarmee ik was, morgen gaan we terugvliegen naar Seoul. Laten we nog 1 avondje gewoon karaoke doen. En toen kreeg ik een telefoontje van de politie en die zei, kun je nu naar het politiebureau komen? Want we hebben iemand gevonden met haar naam en we denken dat het is.
Zo.
Dus ja, we zaten toen op dat moment helemaal in het zuidelijkste puntje van Korea. En we moesten toen nog 5 uur in de auto zitten. Dus dan zit je 5 uur in de auto onderweg naar dat politiebureau te denken van... oh, het zou kunnen, maar misschien toch niet. En toen op het politiebureau mocht ik naar een soort van persconferentieruimte. En daar kwam ze naartoe gelopen. Ja. En ze was het.
Ja, dan komt onvermijdelijk de vraag aan je moeder hoe moeilijk die ook gesteld kan worden in het Koreaans, Nederlands. Ik weet niet precies hoe je dat dan doet. Van waarom ben ik de vondeling gelegd? Waarom ben jij de vondeling gelegd?
Weggegeven eigenlijk. Hè? De vondeling.
Ja, nou ja, maar dat denk je misschien om, als buitenstaander van... oh, je gaat meteen dat gesprek voeren, maar dat doe je niet.
Oké. Okay.
Nee, je gaat niet meteen een soort van vraaggesprek voeren. Je houdt elkaar eerst gewoon echt, ik denk... 15 minuten gewoon alleen maar huilend vast.
Oké. Ja.
En vervolgens, kijk, zij riep al eigenlijk meteen ook toen ze mij zag van, ik ben je al die jaren kwijt geweest en dankjewel dat je nooit hebt opgegeven. En doordat zij dat meteen tegen mij zei, wist ik ook, oh, zij heeft mij helemaal niet bewust opgegeven. En nou ja, dan hou je elkaar dus heel lang vast, je huilt heel veel en vervolgens zei ze van ja, we gaan, wat gaan we doen? Ik zei, nou ja, ik heb afgesproken om vanavond te gaan karaoke. Zei ze, ja leuk, ik ga mee. Dus nou ja, dan binnen een uur zit je gewoon naast haar in de auto. En heb je ook nog steeds niet dat gesprek hoor. Maar dan kijk ik gewoon naar haar en zij was alleen maar aan het huilen. Maar ja, je kunt je voorstellen, een moeder die haar kind meer dan 40 jaar kwijt is. Die is helemaal kapot. Zij was gewoon natuurlijk ook een emotioneel wrak. En ik ook op dat moment.
En
later ga je natuurlijk wel dat gesprek voeren van wat is er echt gebeurd. Maar ja, en toen bleek dus dat zij op een dag ging werken. En dat mijn vader toen, zonder dat zij het wist en zonder dat zij het wilde, mij naar het kinderthuis heeft gebracht. En ze me daarna al die tijd kwijt is geweest.
En jij kwam er ook achter, want dat lijkt me verschrikkelijk om dat te horen. Ook afschuwelijk voor je moeder trouwens om dit mee te maken. Maar dat jouw vader ook hulp heeft gehad daarbij van dat kinderthuis. Er was een schaduwdossier over jou.
Ja. En ik ben er ook achter dat dat niet alleen bij mij is gebeurd, maar ook echt bij meerdere geadopteerden. Want die vrouw die ik sprak van het kinderthuis, die daar nu nog steeds werkt. Ja, die vertelde daar ook over alsof het een soort van normale procedure was in die tijd. Van een kind werd naar het kinderthuis gebracht en vervolgens werd er een document opgesteld waarin gewoon stond van nou, dit kind is door de vader gebracht en met de naam van de vader en het identiteitsnummer. Dat document bleef dus in dat kinderthuis achter. En het andere document waarin stond kind te vondeling gelegd, ouders onbekend, dat document ging mee naar de nieuwe adoptieouders, dus naar mijn ouders in Nederland.
Ja, en dat komt nu in grote schaal, op grote schaal aan het licht. Wat dat betreft is jouw boek perfect getimed, hè? Want er is een Deense groep geadopteerden die nu actes indient bij de Koreaanse staat, waar een waarheidscommissie onderzoek aan het doen is. Neem jij daar nog deel aan of bemoei jij je daar nog tegen aan? Want de ene na de andere misstand komt nu aan het licht.
Ja, nee, ik bemoei me daar niet mee. Kijk, in mijn geval zijn er dus nu dus ook geen documenten nog die aan het licht moeten komen. Dus in die zin kom ik ook niet voor in aanmerking. Maar ik vind het ontzettend goed dat dit gebeurt. Want ik vind echt dat iedere geadopteerde heeft gewoon recht om de informatie te krijgen die over die persoon gaat. Ja. Want op het moment dat je niet weet wat het echte verhaal is en dat je eigenlijk al met een leugen je leven begint, ik vind dat echt een kwalijke zaak.
Ja. Ja.
En als je ook bedenkt van met welke beweegreden dat kinderthuis dat deed, gewoon puur om de ouders die hun kind wegbrachten, om die te beschermen. Om ervoor te zorgen dat dus zo'n kind niet te snel zijn of haar ouders kon achterhalen. Nou, dat is echt een zieke gedachte natuurlijk.
Ja.
Dat er zo erg vanuit die ouders is gedacht.
Ja.
En niet vanuit het kind.
Ja. Hoe hebben jouw Nederlandse ouders, jouw adoptieouders hierop gereageerd? Want die zijn natuurlijk eigenlijk te goede trouw hebben ze een kind geadopteerd. Maar die zijn net zo goed belazerd. Als ik dat
ja, zeker. Zo... Zeker. En dat is... mijn ouders hebben echt vanuit idealisme geadopteerd. Want ze hadden ook al een zoon. Dat is mijn 3 jaar oudere broer. En die is wel gewoon natuurlijk zeg maar tot ze gekomen. Maar... Zij waren natuurlijk in de veronderstelling dat ze een kindje adopteerden waarbij eigenlijk de ouders totaal buitenspel waren.
Ja.
En waarbij de ouders echt niet voor dat kind konden zorgen. En op het moment dat je ontdekt dat er wel gewoon ouders waren, die gewoon wel voor dat kind konden zorgen, maar het kwam gewoon niet zo goed uit.
Ja.
In het geval van mijn Koreaanse vader, die kreeg een nieuwe relatie. En die had zoiets van, ja, ik moet weg. Ja, dat kind moest weg. En zijn vorige relatie moest weg.
Ja. Het moet een hele verwarrende, situatie voor je zijn. Hoe is het nu eigenlijk met je? Want de bodem wordt onder je bestaan weggevaagd, stel ik mij zo voor.
Ja, nou ja, het gaat heel goed eigenlijk. Omdat het ja, je merkt wel dat als je zo'n zoektocht doet, is het natuurlijk inderdaad heel verwarrend. Want je ontdekt zoveel dingen die je allemaal een plekje moet geven. Allemaal puzzelstukjes. Maar nu zijn we alweer een paar maanden verder. En het heeft mij ontzettend geholpen om het gewoon ook op te kunnen schrijven. Want op een gegeven moment heb je zo vaak van scenario gewisseld over je eigen ontstaansgeschiedenis. Dat je het zelf niet eens meer kan bijhouden. Ook toen ik die zoektocht deed. Nou ja, dan belde ik natuurlijk regelmatig met mijn Nederlandse ouders. En ik zei op een gegeven moment tegen ze, ja, ik weet het zelf ook allemaal even niet meer hoe het nu ook alweer zat. Want je raakt echt de draad kwijt. En dat is gewoon heel heftig op het moment dat je continu je eigen levensverhaal moet bijstellen en herschrijven. En ja, dat is heel verwarrend.
Ja, kan ik me voorstellen. Wat ik heb gehoord in mijn interviewreeks die ik heb gehouden met Koreaans geadopteerden uit het noorden, is dat ze ontzettend veel steun hebben aan jouw boek. En zich gesterkt weten. Dus je hebt iets heel belangrijks volgens mij geschreven. Kunnen we nog een vervolg verwachten? Ben je nu schrijver geworden?
Nou, ja, laat toch iemand dat ook aan. Maar ja, dit is gewoon natuurlijk wel echt iets wat ik heb meegemaakt en wat heel erg aan het hart ging. Ja. Nou, misschien iets fictie, maar ik ben nog niet bezig.
Het moet nog blijken.
Ik ben nog even zitten allemaal. Ja, dat moet nog blijken. Ja. Nee, dit was wel echt een life-changing event. Nou, eventjes, ja.
Geniet ervan. Ik kan het van harte aanbevelen, ook voor mensen die niet geadopteerd zijn. Mama Lee, uitgegeven bij uitgeverij Meulenhof. Misha, hartelijk bedankt.
Jullie bedankt.
Ja, bedankt voor je tijd en we blijven het graag volgen wat je verder gaat doen.
Dankjewel.
Dankjewel.
Goeie reis, start de auto.
Ja, dankjewel.
Wat een verhaal, ja. Het is moeilijk voor te stellen als je gewoon je ouders kent en je weet dat je erop lijkt. En je bent nooit ver van huis geweest, maar ja.
Iemand in een interview zei, je wortels kennen, je identiteit kennen is mensenrecht. En dat is natuurlijk een beweging die je ook ziet bij donorkinderen. Heel vaak waren de wensen van de ouders stonden centraal.
Ja.
Tegenwoordig zie je eigenlijk een beweging. Ja, nee, de rechten van het kind moeten centraal staan.
Ja. Nou, ja. Dus wat dat betreft nogal wat op zijn plaats te leggen. Over naar de column van Azing. Azing, kom maar in.
Het ene raam van kamer 60 kijkt naar het zuiden. Aan die kant houdt het dorp al snel op. Een paar daken nog en dan ben je er al uit. Er staan wat kale bomen. De weg gaat verder door een korte groene polder, naar de dijk, naar een trap, naar de bank bovenop. De bank van Bank, net nog te zien. Daarachter de loodblauwe Waddenzee en op de horizon onder de roze avondlucht de drie sluizen bij Lauwersoog. Daarachter, vanuit Hotel van de Werf zie je het niet, maar je weet het wel, daarachter ligt Europa. Ver weg naar links is het oorlog. Hier op Schiermonnikoog is het kalm. Op elke verdieping van dit hotel hangt een staartklok die stilstaat. Op de gang een ingelijst krantenknipsel met de kop "Mensen moeten flink zijn". Het andere raam kijkt uit op de ondergaande zon. Die is al een halve schijf, vuurrood. De lucht is er roze, geel en blauw van. Hier zijn meer daken, plassen water glimmen. Je kijkt de voorstreek in. Het pad dat de huizen van hun tuinen scheidt. Een antennemast steekt sprietig boven alles uit. Achter de donkere duinrand in de verte fonkelt een strook zee, bijna wit. Ameland is een onregelmatige streep op de horizon. Ik kijk er net zo lang naar tot de zon werkelijk onder is. Verrassend snel gaat dat. Nog een helder rood streepje en dan niks meer. Direct daarna zou je de groene straal moeten zien. Een groen licht na zonsondergang dat ik alleen uit natuurboekjes ken, maar nog nooit echt zag. Ook nu niet. Ik had hier foto's van kunnen maken. Maar foto's van zonsondergangen zijn nooit zo mooi als het echte verschijnsel. Bovendien lijken ze op elkaar. Wie er één zag, zag ze allemaal. Vandaar geen foto, maar goed kijken en het zo secuur mogelijk beschrijven. Hopelijk wil dat ook.
Azing als impressionist.
Ja, heel andere toon ook.
Heel andere toon, ja. Ja, het is een soort schilderij wat wordt neergezet. Ik moest even wennen aan het perspectief, want ik kijk natuurlijk vanuit het platteland, vanuit het land richting de Wadden en hij kijkt precies andersom.
Ja. Maar ik snap wel heel erg dat gevoel dat je daar ligt Europa en linksonder is het oorlog. Dat idee.
Dat was heel goed, ja.
Heel goed. Mooi gedaan, mooi gedaan.
Ja, Azing als je luistert. Goed gedaan. Wat zijn we er blij met je.
Nou.
We hebben altijd een onderdeel waarin we vooruitkijken. Ja. En het onderdeel waarin we nu vooruitkijken, dat is... We kijken naar het licht, begrijp ik.
Ja, om maar een beetje in de Azing-stijl. De zon gaat onder, maar komt ook weer op, gelukkig. Wij hebben na een aantal stille coronajaren in Leeuwarden weer een lichtfestival. En dat niet alleen. Dat wordt gecombineerd met een media art festival. En het heet Luna 2023. Media art, weet je wat het is, Joep?
Ik kan me er van alles bij voorstellen. Ik zie ook meteen video.
Ja, voor goed. Kunst met de stekker moet je eigenlijk zien. Dat de organisator Andrea Muller zegt, het is kunst met de stekker. Ze wordt een beetje moe van om steeds maar uit te leggen wat media art is. Maar inderdaad, schermen, snoeren, stroboscopen, lampen, lichtflitsen, LED lights, dat soort dingen. Altijd een verrassing. Het is net een snoepwinkel waar je doorheen loopt als je deze 13 jonge kunstenaars en hun werken bezoekt. Zij zijn te zien tussen 3 en 19 februari aan de Sneker Trekweg in het stationskwartier. Kijk even op www.lunafestival.nl voor de precieze gegevens. En tussen 9 en 11 februari wordt het centrum van Leeuwarden kunstig verlicht.
Ja, maar zijn het films of is het filmprojecties? Is het interactief?
Van alles, van alles. Het is precies wat je zegt, dat hele spectrum. En ook het lichtfestival zelf. Het is niet zoetig, mooi gebouwen verlichten. Nee, er gebeurt van alles in de stad.
Ja.
Dus het is vaak verbonden aan een wandeling. Dus laat je verrassen. En nou, het is op dit moment heel rustig in het festival gebeuren. Het is een mooie stille tijd. Dat was ook hun wens. Dus niet meer in november, december, waarin je overal lichtfestivals en weet ik wat hebt. Nu is het een hele rustige tijd, februari. Mensen zijn toch een beetje somber, kunnen wel wat licht gebruiken. Dus ik zou zeggen, Joep.
Het blauwe scherm. Ja, nou, heel goed.
Op ernaartoe.
Ja, ik ga eerst even de Poëzieweek in, want die begint deze week. Ik weet niet wanneer mensen deze podcast beluisteren, maar misschien is die dan al begonnen. Ik vind dat altijd een heel erg leuk evenement, omdat ik heel veel van poëzie hou. En ik vind ook al die activiteiten die rondom worden gedacht, die zijn fantastisch. De nieuwe dichter des Vaderlands zou worden aangesteld. Ja, maar dat,
er is wat mee, hè?
Ja, er is wat mee, ja, inderdaad.
Ben je er al achter, Joep, wat daarmee is?
Het onderzoek is nog gaande. Maar het is in ieder geval zo dat de beoogde nieuwe dichter des Vaderlands, die heeft op het laatste moment vanwege persoonlijke omstandigheden heeft die afgehaakt. Of het een hij of een zij of een non-binair iemand is, dat weten we niet. Nou ja, dat is natuurlijk wel een strop. Want ja, je hoopt natuurlijk dat na Lieke Marsman dat continu is. Dat we dan meteen een nieuwe hebben. Maar die is er op een niet. Dus we zijn zonder dichter des Vaderlands. En hoe moeten we nou die tijd doorkomen? Nou, gelukkig kun je gewoon poëzie lezen. Dat maakt allemaal niet zo heel veel uit. Ik had wel het vermoeden dat overigens Rodaan Al-Ghalidi, de beoogde dichter des Vaderlands.
Ga je daar nog achteraan?
Ja, daar ga ik zeker wel achteraan. Ik hoop dat het hem goed gaat. Dus ik hoop voor hem dat hij niet is of was. Maar ik ben wel benieuwd wie men op het oog had. En ik hoop ook dat men heel snel een goede vervanger weet te vinden. Nou, er zijn zat dichters die dat kunnen.
Heb je suggesties?
Ik vind Mustafa Stitou een geweldig dichter. Maar die heb ik al gevraagd. Ben jij? Maar nee, die zag het ook niet zo zitten. Die is eerder stadsdichter van Amsterdam geweest. Ja. Heeft laten zien dat hij dat wel kan. Maar nee, die wilde dat niet doen. Dus zo strepen we het af.
Ingmar Heitse.
Ingmar Heitse zou het inderdaad ook wel goed kunnen.
Utrechtse dichter,
verstaanbare poëzie, anekdotische poëzie.
Kan mooi voordragen.
Ja, maar goed, als je dan, laten we zeggen, als een soort alternatief wordt gevonden. Ik weet het niet. Maar goed, Poëzieweek dus. De gedichtendag, of de Poëzieweek geschenk is gewoon, dat is gewoon verkrijgbaar voor 12 voor €12,50 aan poëzie koopt, dan krijg je dat er gratis bij. Geschreven door Mirjam van Hee en Hester Knibbe. Ik heb Hester Knibbe mogen interviewen over dat geschenk. Het thema van de Poëzieweek is vriendschap. Dus ik heb een poging gedaan om bevriend te raken met Hester Knibbe. Nou, dat wilde ze wel, zei ze tijdens het interview. Fijn. Maar ze wilde het interview van tevoren lezen. En toen moest dat net weer veranderd worden in misschien. Dus dat hangt er nog eventjes om. Ik zie haar komende vrijdag in Groningen. Dan gaan we even horen of de vriendschap inderdaad nog wat concreter kan worden. En dan hoop ik dat we daar nieuwe vrienden aan overhouden. Het is wel heel erg leuk, want er is ook veel spoken word. Dat is dit jaar manifester dan in de jaren daarvoor. Hmm. In Groningen hebben we Poetry per Tutti. Nou, daar komen Mirjam van Hee en Hester Knibbe en Rob van Essen en voor de muziek André Manuel. Maar ook inderdaad allerlei spoken word types, zoals ik dat er maar eventjes noem. Ik kende ze niet. Babette Fonchi Fonchint, Danielle Zawadi en Sissy Joan. Die laatste die ken ik wel, want die komt gewoon uit Groningen. Die heeft komende maandag een spoken word bijeenkomst in het Grand Theater in Groningen. Let's get lyrical. En dan hebben we nog veel meer spoken word. En om nou een beeld te vormen van hoe wat dat is, dat gaan we binnenkort ook wel eens eventjes uitleggen in de krant. Want het ligt niet bij alle dichters even goed. Spoken word. Er wordt een beetje op neergekeken.
Ja, lagere cultuur.
Men vindt het veel meer sociologisch dan literair. En dat leidt een soort spanning. En dat is omdat van die spoken word mensen, die treden op en die hebben niet zo die ambitie om een dichtbundel te maken. Gelukkig hebben we een uitzondering gevonden op de regel. Dat is Myron Hamming. Dat is de huidige stadsdichter van Groningen. Mm-hmm. Die ook maar voor 2 jaar aangesteld zijn vanwege corona nog een jaartje langer door mag. En die komt volgende maand in februari met een bundel. Dus dat is eigenlijk. En daar gaan we ook eventjes naar luisteren. Ah, dat is tevens leuk. Het afsluitende liedje. Is dus geen liedje, maar een gedicht. Myron Hamming met Stad.
Sommige steden herinner je aan de verhalen die men er schreef. Aan de gebouwen die je uit de grond zag verschijnen. En sommige steden herinner je aan hoe de straten langer en de stadsranden dikker. Waar men zaait met steen, panden kweekt en stukjes nieuwe stad oogst. Waar langs je niet hoeft te verdwalen, maar als je een thuis wilt vinden, slechts de torens hoeft te tellen. Niet vraagt naar hoe lang ze al staat, maar enkel haar ringen telt. Dan kun je met ze flirten als je rakeling spiekt langs de schoorstenen en over onze gevels je blik laat kruipen en sluipen over daken zoals niemand iets ziet. Iedereen herinnert anders aan de voet van onze torens, op de plekken waar toekomst loopt en leert, op de rots die de stad beschermt, langs de gebouwen die ze tilt, aan de gezichten die ze draagt, in de kieren van straten, in de naden van buurten, in de holtes van stegen, maar sommige steden herinner je aan de gebouwen die altijd op wacht staan.
Dit was Hooggeëerd Publiek, de cultuurgids voor Noord-Nederland. Een co-productie van de kunstredacties van Dagblad van het Noorden en de Leeuwarden Courant. Dank voor het luisteren. Wil je altijd op de hoogte zijn van onze nieuwste podcast? Neem dan een abonnement op ons in je podcast-app. Sterren uitdelen mag natuurlijk ook. Daarmee help je ook andere luisteraars om ons te vinden. Over 2 weken zijn we er weer met een nieuwe aanvoer kunst. Tot dan!